Goedemorgen allemaal. Iedereen heeft een plekje gevonden, denk ik. Hartelijk welkom in deze dienst van Evangeliegemeente De Oase. We hebben heel veel vakantiegangers die er dus niet zijn, maar u bent er. En de Heer is hier ook. Dus ik mag u welkom heten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die al hier waren voordat we hier kwamen. En ik ga u voor in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier mogen zijn. Dat we samen mogen komen in de naam van uw Zoon, Jezus onze Heer. Dat we mogen bidden, Heer, stuur uw Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, open onze harten voor u, voor uw woord, voor elkaar. En aanvaard ook onze lof, onze dank en onze aanbidding. Want we hebben veel om dankbaar voor te zijn. Voor bescherming en beschutting, voor gezondheid, soms tot op zekere hoogte, voor uitreddingen. We danken u voor zoveel zaken, maar bovenal dat u ons kent, dat u ons oog op ons heeft. En ook in deze dienst, Heer, geven dat het woord ons mag raken, dat onze lofprijs u mag bereiken. Amen. De spreker van morgen is Marianne Logges. Zij is van heel ver gekomen, helemaal vanuit Doorn. Ja, dat is dus nog in Nederland, maar nog net, hè. En de titel van haar preek is Buitenbeentje wordt geloofsheld. Buitenbeentje wordt geloofsheld. En tijdens het begin van de dienst mag u nadenken, wat zou dat kunnen zijn? Ik ga ook het paaskaas aansteken. Ja. Deze kaas hebben we niet nodig voor het licht, want zoals u ziet hebben we zelfs schijnwerpers die de zaak goed verlichten. Maar als u de paaskaas ziet flikkeren en vlammen, dan mag u bedenken, Jezus Christus is het licht van de wereld. En een heel klein lichtje is in grote duisternis van heel ver te zien. En zo mogen wij ook, als we hiervan uitgaan, kleine lichtjes zijn die toch zichtbaar zijn.
Een buitenbeentje wordt geloofsheld. Regelmatig koop ik een zak met buitenbeentjes. En die buitenbeentjes zijn dan groente of fruit dat niet aan veiling of consumenteneisen voldoet. Elk stuk in die zak geeft een ongewoon formaat. Bananen zijn recht of heel klein. Champignons zijn vaak klompjes van verschillende maten en appels ook klein. Die kleine appeltjes zijn voor mij gunstig, want die doe ik doormidden en dan hebben mijn vogels iets wat ze snel op kunnen eten en ik verder niks hoef weg te gooien. Maar die buitenbeentjes passen niet tussen gewone en gewenste formaten groente en fruit zoals wij dat willen. Ze hebben wel vaak een lagere prijs, dat is wel gunstig. In de schrift vinden we ook buitenbeentjes. Dat zijn mensen die om zeer uiteenlopende omstandigheden buiten hun gezin, familie, stam, zelfs volk terechtkwamen. Ze vertonen nog wel eens gedrag wat niet gewenst was. Door karakterplootjes hadden ze zoiets. Dat kennen wij ook wel, denk ik. En daardoor werden ze buitengesloten of ze sloten zichzelf buiten. Dat kan ook. En vaak lezen we dat het met die mensen niet zo goed afloopt. Maar we lezen in de Bijbel ook dat er mensen zijn die door hun barmhartigheid, gerechtigheid en geloof niet welkom waren in hun leefmaatschappij. Ook zij werden als buitenbeentjes beschouwd. En de Bijbel geeft ook nog een hele rij apostelen, profeten, ontelbare anderen die hun manier van leven, van barmhartigheid en geloof, moesten bekopen met martelingen en dood. En de schrijver van de Hebreeën aan de Hebreeën somt dan ook een heleboel akelige zaken op. Ik zal ze niet opnoemen, want ze zijn eigenlijk te gruwelijk. Andere buitenbeentjes behaalden door hun geloof juist overwinning. En zij worden geprezen om hun standvaste geloof. Dus je geloof redt je niet altijd van vervolging of dood. Maar het eind is altijd goed. En zo'n buitenbeentje kwam ik tegen en ik had nog nooit aandacht aan hem besteed. In Hebreeën 11 lees ik één stukje. De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel en over de profeten. Komt er nog een heleboel. Buitenbeentjes. Ik vond er één, die viel me op. Dat was niet Gideon, Bob, maar Jefta. Hij kwam eigenlijk niet zo bekend voor en ik ben gaan zoeken. En ik vond zijn geschiedenis in het boek Rechters. En ik lees dan drie versen. Rechters 11, vers 1 tot 3. Nu was er in die tijd een zekere Jefta, een krijgshaftig man afkomstig uit Gilead. Hij was door zijn vader Gilead verwekt bij een hoer, buitenbeentje. Maar Gilead had ook zonen bij zijn eigen vrouw. En toen die volwassen waren, hadden ze Jefta weggejaagd met de woorden: jij krijgt geen erfdeel uit het bezit van onze vader, want jij bent de zoon van een andere vrouw. En Jefta had voor zijn broers de wijk moeten nemen en zich gevestigd in Tob. Daar sloten een aantal avonturiers zich bij hem aan, die er met hem erop uittrokken. Als je dat een paar keer leest, dan merk je hoe heftig het eigenlijk is. Een aantal puntjes uit datzelfde gedeelte. Een buitenechtelijk kind, dat is echt een buitenbeentje, maar ook nog een hoerenkind. Een akelige naam, maar ongewenst door zijn halfbroers. En die onterven hem ook. Hij wordt buitengesloten, weggejaagd. Bendeleider. Geen strijdhaftige man meer, maar een bendeleider. Ik heb het meermaals gelezen en eigenlijk staat heel weinig in, maar er staat ook heel veel in. Jefta is een buitenbeentje. Hij wordt uit Gilead verdreven. Niet alleen van zijn vader, van zijn stam, maar ook uit het hele gebied, wat dezelfde naam draagt. En hij gaat naar Tob. En toen dacht ik, aha, het komt toch nog een beetje goed voor hem uit. Want ik kijk heel graag naar de betekenis van namen, om te kijken van, hoe past het nou in zo'n gedeelte? En wat heeft het misschien nog meer te zeggen? Gilead betekent hard of ruw. Daar kwam hij dus vandaan. Onterfd en weggejaagd. Begrijpelijk. Maar Tob betekent zoiets als een aangename geur. Je mag dan van krijgshaftig man een buitenbeentje, een bendeleider zijn geworden. Maar in Tob lijkt het voor Gilead, voor Jefta toch een beetje de betere wereld. Een wereld met wat toekomst. En dan was het ook nog zo dat niet alleen zijn halfbroers hem weggejaagd hadden. Zijn vader Gilead had dat niet tegengehouden. We weten trouwens niet of die toen nog leefde. Waarschijnlijk niet meer, omdat hij dan geen... Hij had niks over het erfdeel te zeggen. Maar in Tob krijgt Job bezoek van zijn oudste. De oudste van Gilead. In vers 7 van Rechter 11. Jefta zei tegen de oudste van Gilead: uit minachting hebt u mij uit het huis van mijn vader gedreven. En ik denk dat er iets is wat erger is dan onterfd worden of weggestuurd. Daar kun je nog boos om worden. Daar kun je nog je tegen verzetten. Maar geminacht worden is erg. Dat kan ernstige psychische schade veroorzaken. En daardoor kunnen weer psychoses of nog erger ontstaan. En in onze maatschappij zien we maar al te vaak mensen dat zulke mensen het leven niet meer aankunnen. Mensen die geminacht worden vanwege hun afkomst, misschien wel kleur, spraak, hoe dan ook. En de oudsten hebben het bevestigd uit minachting, hebben ze hem weggestuurd. Geen prettig iets voor Jefta. Hij is dus het buitenbeentje waar ik het over heb. En dan even iets over de roep uit Gilead. De roep om een bevrijder. Vader Gilead, zijn stam Gilead, ze behoren dus eigenlijk tot de ruwe bonken. Daar komen ze vandaan. En zelfs de oudsten van Gilead doen daar niet aan onder. En dat hele gebied en dat volk en die stam zijn al jarenlang het strijdtoneel van oorlogen, militaire aanvallen van buitenaf, van alles. Dan word je wel hard en ruw. Dan ga je wel van je afslaan. En dan ga je ook hopen om een omkeer. Uitzien naar toekomst. En misschien is dat wel de reden geweest dat Gilead zijn hoerenzoon de naam gaf. Mogen hij bevrijden? Jefta, mag hij bevrijden? Misschien met een vraag, misschien met de hoop. En we weten eigenlijk helemaal niks uit het hele gezin van Gilead. We weten ook niet waar Jefta is opgegroeid. In zijn eigen gezin, bij zijn eigen moeder, halfgezin dus. Of bij die stiefmoeder en zijn halfbroers. We weten niets. Ineens komt hij zomaar op. Maar die onderdrukking in dat land Gilead duurt al zo lang. Oorlogen, geruchten van oorlogen, die gingen van geslacht op geslacht. En ze duurden maar voort. En voor al die strijd moesten er ook manschappen geleverd worden en opgeleid. En ook Jefta moet er in zijn jongere leeftijd, nog voordat hij weggestuurd wordt, aan geloven. Hij moet in dienst. Hij moet zijn plaats innemen in het leger van Gilead en dan wordt hij niet alleen maar soldaat. Hoe het gebeurd is weten we niet, maar hij wordt een krijgshaftig man. En eenmaal volwassen krijger en ook een volwassen denker, moet hij eraan geloven en dan wordt hij weggejaagd. Want zijn familie wordt toch een beetje bang dat hij wat zal innemen wat zij hem niet toekennen, niet toe willen kennen. En dan komt er de situatie dat die inwoners van Gilead echt in een hele onaangename situatie komen. De legers van de Ammonieten slaan hun tenten op niet aan de grens, maar in Gilead zelf. Ze willen de zaak overnemen en er breekt oorlog uit. En dat leger van Gilead krijgt eigenlijk niks voor elkaar. De oudsten van Gilead hebben geen aanvoerder voor hun leger die dan tegenstand kan bieden tegen de vijand, de Ammonieten. En ineens herinneren ze zich die krijgshaftige Jefta. Ja, die hebben ze wel weg laten sturen. Maar wie weet wil hij met een mooie belofte wel weer terugkomen. En een reisje naar top kan er ook wel af. Als je er even bij stilstaat, is het eigenlijk bizar. Dat oudsten in een oorlogssituatie hun volk, bevolking, gewoon maar achterlaten in een oorlogsdreiging. Niet zomaar aan de grens, maar op het grondgebied zelf. En dan op reis gaan voor één man. Eigenlijk te gek. En in Rechten 11 vers 6 zeggen ze, kom terug, zeggen ze tegen Jefta. Wees onze aanvoerder in de strijd tegen de Ammonieten. En om hem dan over te halen hebben ze hele mooie beloften. In vers 8. Nu willen wij ons met u verzoenen. Ze zeggen niet hoe of wat. Als u met ons meegaat en de strijd aanbindt met de Ammonieten, komt u aan het hoofd te staan van heel Gilead. Mooie belofte. Maar het is de aanloop voor de schrift eigenlijk om aan te geven wie Jefta dan is. Dat buitenbeentje, die hoerenjongen. Hij wordt geloofsheld. Dan moet je even goed lezen wat er allemaal staat. Er heeft niks op geleken, wat we tot nu toe gelezen hebben, dat Jefta de regie over zijn leven in Gods handen heeft gegeven. Hij heeft zijn stokje niet overgedragen. In ieder geval, dat lezen we niet. Maar nu hij zoveel mooie beloften van promotie, eer en aanzien krijgt, blijkt wie hij in wezen is. Geen buitenbeentje, geen hoerenzoon. God is zijn fundament, zijn leven en zijn kracht. In vers 9. Jefta antwoordt de oudste, als u mij terughaalt om de strijd aan te binden met de Ammonieten, en als de Heere ze in mijn macht geeft, mag ik dan uw leider zijn? Hoor je een heel ander geluid? Eer, promotie, aanzien wordt hem aangeboden. En hij zegt, deze krijgshaftige man, zegt dan, als de Heer ze in mijn macht geeft. En dat antwoord zet eigenlijk de oudste weer terug op het fundament wat ze zelf ook verlaten hadden. In vers 10 zeggen ze, Daar kunt u op rekenen, zwoeren ze. Het zal gebeuren zoals u zegt. De Heer is onze getuige. Dan zie je een wisselwerking. Geloof en vertrouwen op de Heer breidt zich uit naar anderen die het ook niet zo goed meer weten. Of niet meer zo goed doen. En Jefta gaat mee. Maar als ze in Mispa aankomen, legt hij eerst opnieuw het fundament van zijn leven bloot. Vers 11. Jefta ging met de oudste mee naar Gilead, waar hij door het volk tot aanvoerder en leider werd aangesteld. En in Mispa herhaalde hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat hij gezegd had. Mispa betekent zoiets als uitkijktoren. Jefta steunt niet op zijn krijgshaft, op alles wat hij heeft volbracht in het leger, wat hij geleerd heeft. Niet op zijn eigen kunnen, maar op de Heer. En vanaf dat fundament heeft hij uitzicht. Maar die strijd is nog niet gestreden. Hij is ook niet alleen maar een krijgshaftig man. Hij heeft kennis opgedaan van zijn geschiedenis. Geschiedenis van zijn volk. Van zijn gebied. In Rechteren 11, vers 11 tot 26, wordt helemaal uit de doeken gedaan wat hij aan boodschappen aan de koning van de Ammonieten laat brengen. En daar zegt hij heel duidelijk, niet Gilead, maar de Ammonieten zijn oorlogstuig. Het is ook een gedeelte wat wel wat smeuïg is, hè? Een hoerenzoon en oorlogstuig. Ik bedoel, het heeft wel iets, maar hij zegt het duidelijk. En dan legt hij opnieuw zijn leven en dat van Gilead en zijn legers in Gods hand. In vers 27 zegt hij nog een keer tegen die koning, ik heb u niks misdaan. U doet mij onrecht door me aan te vallen. Laat de Heer, de hoogste rechter, vandaag recht spreken tussen de Israëlieten en de Ammonieten. En Jefta weet nog niets. Maar als de koning van de Ammonieten dan nog niet ophoudt, grijpt de Heer op een bijzondere manier in. Vers 29. Toen werd Jefta gegrepen door de geest van de Heer. Hij trok door heel Gilead en Manasse, ging daarna weer terug naar Mispa in Gilead en trok van daar op tegen de Ammonieten. Die uitkijkpost in de geest die hij had gekregen om zijn leven op Gods fundament te zetten en uit te zien wat God zou doen, dat opent de weg voor de Heilige Geest om op Jefta neer te komen, om aan te grijpen. Vers 32. En toen trok hij op tegen de Ammonieten, bond de strijd met hen aan en de Heer leverde ze aan hem uit. Een buitenbeentje. Maar hij wordt geloofsheld. Misschien is hij dat wel veel langer geweest. En waar hij zijn geloof vandaan heeft gekregen, weten we niet. Dat kunnen we ook eigenlijk niet invullen. Want als je zo geminacht wordt, dan zou je bijna zeggen, je zou het geloof wel achter je laten als er ook maar iets van gezegd wordt. En hier merk je hoe hij zijn hele leven verder bouwt op dat fundament. God, de Heer, de hoogste rechter, moet hij maar ingrijpen, moet hij het maar doen. Terwijl hij toch, Jefta, de strijdbare, de krijgshaftige man is. En dan wordt ook de kracht van Jefta's naam openbaar. Zijn naam was, mogen hij bevrijden, Jefta. En Jefta draait eigenlijk zijn naam om in zijn hele beweging. Mogen hij, God, mogen de Heer bevrijden. En de Heer doet dat. En Jefta wordt dan ook nog aangesteld als rechter over Israël, over Gilead. 6 jaar lang dient hij, tot zijn dood. Hoe hij omgekomen is, weet niemand. Ook dat is zomaar een greep uit iets. En wat leer ik er dan van? En wat leren wij ervan? Wat mag je ervan leren? Dat het voor God niet belangrijk is of je een outcast of een buitenbeentje bent. Hij kent je leven vanaf het begin. We zingen hier nog wel eens dat kinderlied, hè? God kent mij vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. En dat merk je dus bij Jefta, helemaal van binnenin, komt ineens die geloofsuitbarsting. De Heer op de eerste plaats. De Heer moet het doen. En de Heer zal bevrijden. Hij kent je eigenschappen. Hij kent je kwaliteiten. Hij weet wat hij in je gelegd heeft. En voor God telt of je zijn woorden wil aannemen en opnemen in je leven. En of je dan ook bereid bent om je leven in zijn hand te stellen. Want het is mooi om het allemaal te weten. Maar dat is de drijfveer van een krijgshaftige man als Jefta. Krijgshaftig was hij. Maar hij zegt gewoon, en God moet het maar doen. En dat doet hij dan ook, door hem heen. Alleen kun je onder leiding van de Heilige Geest een geloofsheld worden. Niet door alles wat je weet, niet door wat je misschien doet, maar als je je vertrouwen stelt op God en hem eigenlijk als uitkijkpost neemt, dan word je geloofsheld. En God tekent je op in zijn boeken. Ik ben heel erg benieuwd als die boeken opengaan ooit. Maar misschien hoor ik niet alles, misschien lees ik niet alles. En weet ik ook niet wat er over iedereen geschreven staat. Het is ook niet zo belangrijk. Belangrijk is dat we ons leven in Gods hand toevertrouwen. En met hem het leven mogen leven. Niet als outcast, niet als buitenbeentje. Maar als door God gewenst. En dan zie ik in Jefta's leven ook nog een afspiegeling van het leven van de Heer Jezus zelf. De Satan kwam hem in de woestijn tegemoet met schitterende beloften. Eer, aanzien, promoties. De Satan biedt het hem allemaal aan. En Jezus wijst hem dan op het fundament en het doel van zijn leven. En zo wordt hij bekrachtigd door de Geest en overwint Satan, dood, kruisdood, hel. Dat is wat kan. Voel je je buitenbeentje? Voel je je hier of daar misschien buitengesloten? Het is eigenlijk niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is dat je je richt op de Heer, die jouw leven kan omdraaien, want hij heeft wat erin gelegd. Maar dat moet je ontdekken. Het is ook niet belangrijk waar je vandaan komt. Wat belangrijk is, is dat je hem je leven toevertrouwt. Hij heeft er alles voor over gehad. We willen graag samen danken, bidden en daarna ook de zegen ontvangen. Heer, eigenlijk is het zo geweldig dat we uw woorden mogen lezen. En dat u ons helpt om daar ook licht op te laten schijnen. Om er iets uit te halen wat we misschien helemaal niet verwacht hadden. Een buitenbeentje. Een ongewenste die zich zo ontwikkelt en in zijn hele ontwikkeling toch dat fundament van u blijft vasthouden. En zijn leven daarop bouwt. Dat hadden we in die eerste verse zo niet bedacht. Maar het eind is goed en het eind is alles goed. Niet alleen voor hemzelf, maar voor een hele stam, voor een heel gebied. Dank u wel dat we ervan mogen leren dat als we ons een buitenbeentje voelen, misschien ook een beetje buiten de mensheid worden geplaatst, buiten onze eigen buurt misschien, dat u ons kent. En dat u heel wat meer in ons ziet dan de mensen om ons heen. Dat u kijkt met ogen van genade, van barmhartigheid en van een kruisdoodoffer. Heer, waar we stil van worden. Zo kijkt u naar ons, mensen. En zo strekt u ook uw handen uit over ons leven. Vandaag, morgen, voor de toekomst. Bij u is alles opgeschreven. Bij u is alles bekend. Dank u wel dat we ons dan ook aan u mogen toevertrouwen. Zoals wij hier zitten. Zoals de mensen die later in de week luisteren. De mensen die niet alleen maar hier zitten, maar in heel Zeist, in Nederland, over de hele wereld. Uw naam wordt daar verkondigd. En daar wordt overal neergezet hoe groot u bent en hoe geweldige gedachten u over de mensheid hebt. Heer, dat wij als buitenbeentjes niet horen tot uw volk, niet horen tot het goede gedeelte, maar dat u ons wilt aanwijzen en uw hand op ons wil leggen. Dank u wel voor zoveel goedheid. En dank u wel dat u ook met ons meegaat als we van hier gaan en de zegen mogen ontvangen. Als u daarvoor wilt opstaan, mag dat. Mogen de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de eenheid met de Heilige Geest, met ons zijn en blijven. Amen.